Al deze jaren heb ik nooit over politiek gepraat. En ik ben het vanavond ook niet van plan. Maar misschien kunnen we wel iets zeggen over de rol die Zen in het sociale leven kan spelen. Over het algemeen is Zazen een erg individuele bezigheid, aangezien je werkt met je eigen innerlijk en dat is niet voor andere mensen toegankelijk. Het is je bewustzijn van je drijfveren en emoties en stemmingen en die niet klakkeloos in daden omzetten en daardoor jezelf nodeloze drama's besparen. Zo, dit is heel kort natuurlijk, want Zen doet veel meer dingen met je dan alleen maar dat. Vooral als je er net aan begint. Maar niettemin, dat is iets van belang. Als zodanig een individuele bezigheid. Maar tegelijkertijd, een mens is nooit een individu zonder een context. Dat kan niet. Je bent altijd in een omgeving, levenloos of met levende wezens, en die beïnvloeden mij en ik beïnvloed de omgeving. En dat is altijd zo. Zelfs wanneer je slaapt. We zitten hier met z'n allen iets heel individueels te doen, maar iedereen die geregeld zit, die weet, in een groep zit je anders dan wanneer je alleen zit. En dat is de invloed die we op elkaar hebben. Dat is onvermijdelijk. Dus wat dat betreft, hoe individueel het ook is, het is tegelijkertijd ook een sociale bezigheid. Hè? Dat is hetzelfde als met loopmeditatie, je moet op anderen letten. En dat is ook iets, dat doe je samen. En het blijft ook zo. Wanneer je jezelf noodloze drama's bespaart, dan bespaar je die ook andere mensen. Het is dus niet mogelijk om alleen maar een goede invloed op jezelf te hebben en niet tegelijkertijd op je omgeving. Dat gaat helemaal niet. Het is overigens, misschien weet je dat, en als je het niet weet is dat maar goed ook. Maar het is een heel oude vraag. Voor wie oefen je? Voor jezelf of voor iedereen? Ik weet nog, ik heb een poosje geleden gepraat met een man en die vertelde dat toen hij voor het eerst bij zijn leraar kwam, deze man op indringende wijze hem dat vroeg. Voor wie ga je oefenen? Voor jezelf of voor alle wezens? Nou vind ik dat als beginvraag om iemand een beetje door elkaar te rammelen wel oké. Maar het is natuurlijk gewoon een verkeerd soort of-of denken. Hoe kun je nou alleen een goede invloed op jezelf hebben en niet tegelijkertijd op andere mensen? Dat zou alleen maar kunnen als je daar een muur omheen bouwt. Maar door een muur om je heen te hebben, heb je ook invloed op andere mensen. Het is altijd zo. Dus wat dat betreft, hoe individueel het ook is, tegelijkertijd is het altijd een sociale bezigheid. Al is de invloed meestal maar klein, of soms merk je het niet, of soms weet ik veel wat. Maar het is zo. Maar veel verder gaat de theorie van Zen niet, moet ik zeggen. Zen heeft niet, laten we maar zeggen, een soort politieke theorie hoe de staat zou moeten zijn. Daar vind ik zelf eerlijk gezegd niks bijzonders aan. Want Zen is ontstaan ongeveer 800 na Christus in China. En een politieke theorie die toen goed was, die zou nou nergens meer toe deugen. Dus wat heb je er allemaal aan? Weet je wel, we leven in een parlementaire democratie. En die dreigt voortdurend af te glijden naar valkuilen. Dat is onvermijdelijk. Maar de valkuilen van 100 jaar geleden zijn echt niet dezelfde als nu. Wat dat betreft Een politieke theorie is helemaal niet een vaststaand iets. En het enige dat je kunt zeggen vanuit Zen is dat wanneer je in welk sociale omgeving ook werkt, het zij dat het je baan is, het zij in een of andere vereniging, het zij in de politiek van mijn part. Je kunt baat hebben bij het precies gadeslaan van je beweegreden. Laten we maar een paar voorbeelden geven. Ten eerste, alle mensen die hebben er zo geheime agenda's op na. Weet je wel, een van de geheime agenda's is, als iemand macht heeft, dan wil hij die macht bewaren. Of als iemand goed doet, dan wil hij erom geprezen worden. Of als iemand een goede naam heeft, je kunt dat en dat doen, dan wil je die goede naam niet verliezen. Of als je je een beetje onzeker voelt, dan wil je vooral geen kritiek hebben. Is er iets op tegen om dergelijke, want ik noem het geheime agenda's, omdat het niet het eerste is dat je op een verjaardag tegen iemand gaat vertellen. In die zin noem ik het geheim. Maar is er iets op tegen? Eerlijk gezegd, het lijkt me dat er niks op tegen is. Het is allemaal een uiting van zoveel mogelijk onaangenaamheden vermijden. Daar is niks op tegen. Maar het vervelende van dergelijke geheime agenda's is, ze gaan heel makkelijk een eigen leven leiden. Met machthebbers kun je dat te alle tijden door alle heel de geschiedenis zien. Iemand die lang in een machtspositie zit, die wordt daardoor beïnvloed. En naar mijn mening niet ten goede. Het begint ermee dat hij gewend is om macht te hebben. En daarna ontwikkelt zich dat hij nooit meer op zijn gedrag aangesproken wil worden. En nog later, als dat nog langer duurt, dat had je vroeger bij al die koningen, wanneer ze oud werden. Die waren op den duur doodsbang dat ze vermoord zouden worden, vergiftigd of zo, weet je wel. Maar het is allemaal gevolgen van macht. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die daaraan ontkomen, wanneer ze werkelijk lang macht hebben. En het beste dat is om je voortdurend bewust te zijn van het feit dat je zit in een positie die macht, die invloed op je heeft. En dat dat kan afglijden naar allerlei onaangename valkuilen. Hetzelfde met die andere die ik noemde, bijvoorbeeld mensen die niet tegen kritiek kunnen, dat is ook wel een begrijpelijke geheime agenda. Maar wat kun je daar toch een last mee hebben? Als dat, weet je wel, het eerste belang wordt. Dat begint een hoofdrol te spelen en het gaat vooraf aan alles wat je met mensen onderneemt. Nee, alles wordt gescreend op de vraag, zit daar niet een verholen afkeuring in? Weet je wel. En al dergelijke soort dingen, dat is goed om je daarvan bewust te zijn. Dat je het hebt, zelfs wanneer je er niks aan kunt doen, is het goed om te weten dat het is. Dat wat betreft de geheime agenda's, die spelen dus in het maatschappelijk leven en in je persoonlijk leven allemaal precies dezelfde rol. Dat maakt geen verschil, vind ik. En een ander iets wat ik ook zou willen dat mensen in de gaten hielden, dat is het wij-zij denken. Dat is ook zoiets vreselijks, weet je wel. Natuurlijk, iedere samenleving, groot of klein, die bestaat uit groepen en die hebben allemaal verschillende belangen. En die belangen die zijn meestal tegengesteld. En weet je wel, we zitten in een land en je kunt het belastinggeld maar één keer uitgeven en je moet daar het over eens worden. Dat is hoofdzakelijk waar politiek over gaat, vind ik tegenwoordig. En ik herinner me, een tijd geleden ben ik geweest bij een groep mensen die in Utrecht allemaal aan vechtsport deden, weet je nog? En die zeiden, hoor eens, Wij hebben geen vijanden als we met elkaar vechten. We hebben tegenstanders, maar we hebben geen vijanden. Dit is zo goed. Precies in een vechtsport je dat voor ogen houden. Want het is ook precies de vraag, als je vecht, waarom vecht je dan? En het zit precies ook in die tegenstelling, hè, wij zij is een eenvoudig iets, hè, dat begint bij mannen en vrouwen en dan heb je nog heel veel andere dingen, het is allemaal wij zij. Maar zijn er tegenstellingen, weet je wel, zijn dat belangen tegenstellingen? Zijn het, ja, zelfs dat kun je geen tegenstanders noemen, maar er zijn verschillen en hoe bekijk je dat? Als je dat zo ziet, ook in de politiek, dan zie je eigenlijk als je met grote groepen, voor grote groepen beslissingen moet nemen, hoe vreselijk moeilijk dat is. Om niet weg te glijden in zij zijn vijanden. Dan moet ik zeggen dat al deze dingen, zowel die opmerkingen over de geheime agenda's, als de opmerkingen over wij zij denken, dat is helemaal niet exclusief voor Zen, ook niet exclusief voor boeddhistisch, voor boeddhisten. Natuurlijk niet, iedereen heeft daarmee te maken. In het algemeen vraagt nooit iemand aan mij, ben je boeddhist? Ik zou gewoon schaamteloos ja zeggen, terwijl ik weet, het is gewoon een sociaal label waar eigenlijk niks achter verschuilen gaat. Je bent als boeddhist ben je helemaal niks bijzonders. Je beoefent dingen die iedereen ter harte zou kunnen gaan. En vaak ook inderdaad ter harte gaan, werkelijk. En ik vind daarom, dat is ook een andere reden om niet al te veel over politiek te praten. In de politiek ben je geen boeddhist. Je bent gewoon met andere mensen en er zijn beslissingen te nemen. En er zijn problemen op te lossen. En dat doe je gewoon als mens, te midden van die andere mensen. Een van de dingen waar, dat lijkt me echt een van de meest zotte dingen die je kunt doen als boeddhist. Dat is een boeddhistische politieke partij oprichten. Daar kan ik me echt niks bij voorstellen. Ik hoop ook dat het niet gebeurt. Ja. Weet je, mijn meester had een vriend die Thich Nhat Hanh heette. Dat was een Vietnamese monnik. Die leefde in Los Angeles en die was daar. Er waren heel wat vluchtelingen nog uit de Vietnamese oorlog. Waarom ze speciaal gevlucht zijn naar de Verenigde Staten was me onduidelijk. Maar goed, ze zaten daar. En hij was daar abt van een klooster en dat beheerde alle andere kloosters. Was echt een belangrijke man. Ik heb nog nooit zo'n onopvallende, doodgewone man gezien. Echt onbegrijpelijk. Daar heb ik een tijd lang verbaasd naar zitten kijken. En na een poos trom tot me door. Je moet niet kijken wat hij doet. Want hij doet niks bijzonders. Je moet kijken wat hij niet doet. Welke persoonlijke drama's hij gewoon niet verricht, hè, in situaties wanneer het moeilijk is, of mensen rare dingen zeggen, of weet ik veel wat. Nee. Bleef altijd gewoon groot, volle maats gezien. Heb je hem wel eens gezien? Oh, ja, dat vond ik een indrukwekkende man. Maar dat is mij bijgebleven. Je moet kijken naar wat mensen niet doen, dan zie je hoe bijzonder ze zijn. Voor de rest, ja, gewoon twee armen en twee benen. Verder, hè.